dat durf ik niet te zeggen. En het woord verkapt vind ik dan ook niet helemaal nodig, denk ik in dit geval. De motie is uitvoerbaar. Let wel, zeggen wij erbij, dat mocht blijken uit die inventarisatie dat er dus meerdere boeten mee gaan doen, dan betekent dat niet alleen incidentele kosten, waarvan wij in het voorstel een inschatting hebben gemaakt, waar de indieners van de motie wat meer duidelijkheid over zouden willen hebben. Maar dat betekent natuurlijk ook dat als ze wel meegaan, een deel van die 16 bijvoorbeeld, dat het natuurlijk ook leidt tot hogere structurele kosten, omdat ze dan meegaan in het programma. En dat is eigenlijk de reactie van het college met betrekking tot de motie. En met betrekking tot het voorstel hebben we in de commissie al genoeg gezegd.
Bedankt. Tweede termijn, de heer Hogerijden van Tessels Belang.
Dank u wel, voorzitter. Als ik de wethouder nu goed beluistert, ergens ontraadt hij deze motie wel. Want hij is niet helemaal goed duidelijk. Hij is wel uitvoerbaar, maar ontraadt hij hem jou ja of nee?
Ik kijk even of andere mensen voor de tweede termijn zijn dan. Niet? Wethouder van der Belt, aan u het woord.
Ik vind ontraden een scherp woord, voorzitter. Wij hebben bij het opstellen van het collegevoorstel een fix aantal afwegingen gemaakt. En die hebben geleid tot het collegevoorstel wat er nu ligt. Een voorstel zoals de motie nu is, is ook uitvoerbaar. Alleen wij hebben een andere afweging gemaakt. Maar of ik hem zou willen ontraden, ja, dit is werkelijk iets wat u onderling zou moeten beslissen.
Dank. Mevrouw van der Wetering nog van D66.
Nou, even richting Tessels Belang. Ik hoop u toch nog te kunnen overtuigen dat u het belang van de schadeboet ergens in uw achterhoofd hoog heeft zitten. Als Tessels Belang en het, wat mijn collega hier naast me net al zei, mevrouw Dros, dat is het enige echt unieke bouwwerk wat wij hier op het eiland hebben. Als je er 16 meer in ieder geval alvast in kaart kunt brengen van wat is er nodig om die ook te behouden. En dat kost u 10.000 euro, daarna komt er toch een voorstel nog terug. Nadat die inventarisatie gemaakt is, wat dat gaat kosten en wat dat verder met zich meebrengt. Ik hoop dat u het in ieder geval de moeite waard vindt om die 10.000 euro uit te trekken om te kijken of het mogelijk is. Want dat is in principe wat deze motie voorstelt.
Mevrouw Visser van de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Tijdens de bespreking van het schapenboetebeleid tijdens de commissievergadering kwam al op dat er ideeën waren om met deze motie te komen. Verschillende partijen gaven toen aan met elkaar koffie te gaan doen. En ik gaf toen heel duidelijk aan, we zijn ontzettend blij dat jullie koffie gaan doen, maar wij doen niet mee. We zijn heel verheugd dat jullie inderdaad met een heel aantal fracties koffie gedaan hebben, of in ieder geval tot dit product gekomen zijn. En wij gaan dankbaar met jullie mee.
Dan de heer Huisman van de VVD.
Ja, de laatste cliffhanger wat mij betreft, voorzitter. Want ik probeer toch Tessels Belang nog aan boord te krijgen. Vooral omdat zij altijd hebben aangegeven dat het cultureel erfgoed van ons eiland zoveel mogelijk behouden moet blijven. Ik hoop dat u dat meeneemt in uw overwegingen.
Bedankt. Dan procedure. We gaan eerst stemmen over het originele voorstel en daarna pas over de motie. Dus het originele voorstel zoals het nu voor ligt in de Raad, daar kunt u nu over stemmen. De heer Oosterhof heeft de vergadering verlaten, zodat we met 13 leden zijn en alle 13 zijn voor. Daarmee is het voorstel aangenomen. U kunt gaan stemmen over de motie. U wil nog een stemverklaring, de heer Hogerijden van Tessels Belang.
Dank u wel, voorzitter. Toch hebben ze me ons enigszins kunnen overtuigen. Omdat er staat dat het weer terugkomt naar de Raad. En wij ten alle tijde dan nog op dat moment kunnen zeggen, nou, die stap. En de wethouder gaf al aan dat het wel een onderdeel van het geheel zou kunnen uitmaken. Dat maakt het dus dat het mogelijk is. Met andere woorden, ik in elk geval stem nu voor.
Dank. Nog anderhalf met een stemverklaring. Zo niet, dan kunt u nu stemmen. Er zijn 13 leden aanwezig, 12 voor en eentje tegen. Derhalve is het voorstel, of de motie, aangenomen. Het voorstel was al unaniem aangenomen, de motie 12 tegen 1. Dan gaan wij naar het volgende agendapunt. Dat is de verklaring van geen bedenkingenverplaatsing, bierbrouwerij naar het Meijertenbos. Wie was er over het woord? De heer Huisman van de VVD.
Ja, dank u, voorzitter. Nou ja, in de commissie zijn wij al duidelijk geweest. VVD Texel werkt graag mee aan het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. Er is een positieve grondhouding van het college. Er ligt een mooie duurzame optie voor hergebruik van de gebouwen. En we wensen de aanvrager veel succes in het vervolgtraject van de aanvraag. En ik ben benieuwd naar de beraadslaging van de overige fracties.
Bedankt, mevrouw van der Werf van Texels Belang.
Dank u, voorzitter. Op zich sta ik positief over het verplaatsen van de bierbrouwerij. Waar ik echter wel mijn twijfels / vraagtekens bij zet, is de verkapte ondergeschikte horeca die nu plaats gaat vinden bij de rondleidingen met aangeklede koffie of thee. Er wordt nu hierop handhavend opgetreden bij andere bedrijven in het buitengebied, zoals we hebben kunnen lezen in de Texelse krant bij schapenknuffelboerderij van de familie Witte aan de Pontweg. En dan gaan we dit wel toestaan bij de bierbrouwerij. Dat is al wel een dilemma eigenlijk. Het lijkt mij dat we voor bedrijven in het buitengebied hier een beter beleid op moeten inzetten. Portefeuille, kunt u dit uitleggen, dat u dit wel toestaat hier? En kunt u zich ook vinden in het opmaken van een beter beleid?
Bedankt, heer Berger van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. We hebben hier best mee geworsteld, tenminste ik persoonlijk. Mijn eerste gedachte bij de plannen voor de bierbrouwerij was: zet het maar neer op een industrieterrein. De standpunt is prima te verdedigen en de Christen zou dat ook respecteren. Maar er zijn ook andere argumenten om mee te werken aan de verplaatsing. Ik noem er een paar. De bestemming van de locatie Meijertenbos is bedrijf en agrarisch loonbedrijf. Die bestemming blijft hetzelfde. In plaats van leegstand met als gevolg achterstallig onderhoud, wordt de bebouwing waar nodig vernieuwd en goed onderhouden. En eentje die ik belangrijk vind, erg belangrijk vind: er worden agrarische producten verwerkt, deels afkomstig van Texel. Dat vind ik een goed te hanteren criterium voor dit soort gevallen. Als het zou gaan om bijvoorbeeld verhuur van fatbikes of tuk-tuks, zou ik er tegen zijn. Er zal in de nabije toekomst vaker sprake zijn van het beëindigen van agrarische bedrijven en bedrijven met de bestemming agrarisch loonbedrijf. Dit alles heeft gevolgen voor de ruimtelijke inpassing. Hiervoor is beleid nodig dat gericht moet zijn op de actuele problemen. Daarvoor krijgen we een heel mooie kans in de toekomstige omgevingsvisie. Hierbij moeten belangrijke beslissingen worden genomen over wat we met het buitengebied gaan doen en niet gaan doen met vrijkomende agrarische bebouwing. Wij zien graag dat er in die keuzes ruimte is voor nieuwe ideeën en impulsen. Ook op Texel vergrijst de bevolking en wie weet biedt vrijkomende ruimte mogelijkheden om in te spelen op de toekomstige zorgvraag, huisvesting van ouderen in relatie tot doorstroming, kankerwoningen of zelfs knarrenhoven. Ik ga misschien een beetje ver met mijn idee hierover, maar wie weet. Aan oude knarren is op Texel immers geen gebrek. Na afweging van dit alles komen wij tot de conclusie dat we geen bedenkingen hebben tegen de verplaatsing van de brouwerij naar het Meijertenbos. Ik wil hier graag nog één afsluitende opmerking over maken. De familie Dix heeft een aantal gemeenteraadsleden benaderd met extra informatie. Prima en nuttig. Het is goed om die dialoog aan te gaan. Hierin heeft de familie onder andere gesteld dat men makkelijk meer capaciteit dan de nu genoemde 6000 hectoliter per jaar zou kunnen aanvragen, maar dat men het niet gedaan heeft. Ik citeer: dit is een volume waar we als familie van weten dat als we dit ooit in de toekomst gaan bereiken, wij er een prima boterham aan hebben en genoeg is genoeg. Einde citaat. Wij zullen de familie hier bij een eventuele aanvraag voor vergroting van de capaciteit aanhouden.
Ik kijk even verder, wie nog het woord wenst. Mevrouw Koot van GroenZwart.
Voorzitter, in de commissie heb ik aangegeven dat ik met name het belangrijk vind dat we met elkaar gaan bekijken hoe gaan we om met de agrarische bebouwing die vrijkomt, in die zin dat er geen nieuwe agrarische bestemming voor te vinden is, en wat gaan we er dan mee doen. Ik heb een motie gemaakt die op 4 oktober in de commissie behandeld gaat worden, met het verzoek om dus daarmee aan de slag te gaan. Er is al een reactie op die motie gekomen. Die zal mijn collega straks even vertellen. Voor deze aanvraag, er is nu natuurlijk nog niet over gepraat. Voor deze aanvraag die er nu ligt van de bierbrouwerij zijn genoeg argumenten te vinden om erin mee te gaan voor de bierbrouwerij. Dus wat dat betreft dienen wij geen bedenking in.
Meneer Rutte van het CDA.
Dank u, voorzitter. Vanuit de familie Dix ligt er gewoon een mooi plan met een goed verhaal. Het enige wat bij ons bleef haken is, in dit plan wordt niet het gehele gebouw gebruikt. Er blijft nog een deel in gebruik, nu als agrarisch loonbedrijf. En dat zal wel in de toekomst vrijkomen. De wethouder heeft al aangegeven dat het bestemmingsplan niet verandert. Maar dan tekenen wij daar als CDA wel bij aan dat we door nu in te stemmen niet meegaan, per definitie meegaan in toekomstige ontwikkelingen die worden voorgesteld. Dus wij zullen een bijdrage van het college met als argumentatie, ja, maar u heeft toen ook al ja gezegd, niet accepteren.
De heer Hercules van het PvdA.
Voorzitter, wij dachten in de steunfractie en fractie, wat krijgen we nou?
Even via de voorzitter graag. Sorry. Gaat u verder, heer Hercules?
Ja, wij dachten, wat krijgen we nou in de steunfractie en in de fractie? We zijn toch zuinig op ons buitengebied. En agrarisch moet het vooral houden, want dat geeft de minste druk. Maar we zijn er even goed zakelijk naar gaan kijken. Los van alle affiniteit voor de brouwerij en de familie Dix. Het gaat hier over een bestaande bedrijfslocatie. En de bestaande bebouwing. Er komen geen extra bouwmogelijkheden. En het levert een lagere milieudruk op dan nu is toegestaan op diezelfde plek. Ook agrarische activiteiten kunnen namelijk best een zware milieudruk hebben. En dat is eigenlijk de reden waarom wij meegaan met deze verplaatsing. En dat is ook, zoals mevrouw Koos zei, we hebben een amendement ingediend op haar motie om beleid te krijgen voor dit soort locaties, want we gaan dit vaker meemaken. En de strekking is eigenlijk, wat ons betreft, we hebben mede in Nieders GroenLinks en Tess Belang, dat er in ieder geval bij de omgevingsvisie wordt gekeken, de ontwerpomgevingsvisie, als input voor dit soort locaties. Kijk naar minder milieudruk en kijk naar liever dezelfde bebouwing of minder bebouwing. En dat is ook het argument waarom we hier zijn omgegaan voor de verplaatsing van de bierbrouwerij.
Paul van der Wetering, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik ga aanhaken bij jullie voorstel, dat even terzijde. Wat ik heel goed vind van dit plan is dat er maatwerk geleverd is. En ik wil jullie daar gewoon heel erg voor bedanken. En ik heb dus ook geen bedenkingen.
Bedankt, de heer Hoogrijder nog van Tessels Belang.
Dank u wel, voorzitter. Besluiten neem ik als raadslid overwegend op basis van bestemmingsplannen, wet en regelgeving en verordeningen. Besluiten nemen zonder de juiste afweging kan leiden tot een precedentwerking. Het is te verwachten dat bijvoorbeeld door fusie of bedrijfsbereiniging agrarische sector, opstallen, vrijkomen en een andere functie liever hebben en verwachten. Daardoor is het gewenst een visie op te stellen. De heer Hercules haalt het aan en graag zouden wij dan daar ook mee van gedachten wisselen erover. Maar nu het besluit ten aanzien van het verplaatsen van de huidige bierfabriek naar de beoogde locatie. Bierbrouwen is en blijft een ambachtelijk beroep. Bierbrouwen en bottelen is een prijsmatig proces. De oude bestemming van de huidige bestemde locatie, gewenste locatie, is en blijft agrarisch. Wat voor woord ze er ook aan toevoegen. Er staat agrarisch, met toeverleningsbedrijven enzovoort enzovoort. Dus precedentwerking in deze is niet uitgesloten. Er liggen nu voor het buitengebied al een x-aantal vragen om tot bestemmingswijziging en andere activiteiten in ons buitengebied. Willen we dat? Is dat gewenst? Daarover moeten we echt met elkaar van gedachten wisselen. Anders doen wij het verkeerd voor onze nazaten. Kortom, ik weet nu wat ik moet stemmen.
Bedankt. Dan geef ik het woord aan de wethouder. Ja, de heer Lely nog van de PvdA.
Dank u, voorzitter. Ik heb er lang mee getwijfeld en op het gevaar af van belangenverstrenging beschuldigd te worden, maar mijn nevenfuncties zijn bekend. Ik heb hier wel redelijk wat moeite mee gehad, maar zeker sinds, omdat het een uitplaatsing is, terwijl we eerst bezig waren met een bierfabriek naar, naar een bedrijventerrein te verplaatsen. Maar gezien de komende motie en de toezeggingen, haal ik mijn hand over mijn hart en ga ik mee met het college.
Bedankt. Ik geef het woord aan de wethouder voor de vragen.
Ja, nou, dat was dus van mevrouw van der Werf. Ik wil wel hierbij verklaren, het zijn agrarisch vrijkomende gebouwen, maar er is niet helemaal het beleid op, maar we zijn wel met maatwerk bezig op deze punten. Daarom leggen we het ook bij uw bedenkingen neer. En ik kan wel zeggen, er moet beleid komen. Ja, er moet zeker beleid komen, want misschien lopen we achter op het gebeuren wat er nu aan de hand is. Maar dat hebben we nu niet. Dus al vrijkomende agrarische gebouwen gaan we met maatwerk bij u neerleggen om te kijken wat er wel of niet mogelijk is, meneer de Hogerheid. Dat wil ik echt toelichten. Het is niet zo dat we zomaar iets gaan doen. Het wordt echt over nagedacht waar we dat gaan doen. En het schept geen precedenten naar andere ondernemingen toe. Het komt elke keer bij u terug op tafel. Dat wil ik wel met u meedelen. Daarna die 80 vierkante meter, dat is het beleid wat we overal toepassen in het buitengebied. Het is een ondergeschiktheid aan de horeca. Wat u nu aanhaalt bij een van de andere ondernemers, dat er wordt gehandhaafd, dat is niet hier ja, dat moeten we niet meenemen in dit verhaal, want dat is heel wat anders. We kunnen niet zeggen dat daar hetzelfde is als dit. Het is hetzelfde. Die hebben ook 80 vierkante meter en die hebben misschien iets gedaan wat niet past in de regels. Dus we kunnen dat niet combineren met wat hier nu gevraagd wordt. Die 80 vierkante meter passen we overal toe als deze agrarische gebouwen wat dit inziet. Er zijn meerdere voorbeelden waar we toegestaan hebben. Het is een ondergeschiktheid bij deze.
Bedankt voor de tweede termijn. Niemand? Dan kunnen we overgaan tot stemming. U wilt een verklaring? De heer Hogerheide van Tessels Belang.
De wethouder hebben het aangehoord, heb ik het hier moeilijk mee. Daar word ik heen en weer getrokken van links naar rechts. Je wordt gebeld door belanghebbenden.
Ik stel voor dat we het over dit raadsbesluit hebben.
Ja, verstrengelde belangen hebben ze me benaderd. Over dit raadsbesluit, voorzitter. Dat maakt het ingewikkeld en moeilijk. En toch zeg ik, mijn eerste instantie was, het is agrarisch en blijft dan wat tussen haakjes agrarisch met een ander woord erbij. Ongewenste situaties in het buitengebied. Ik ben bang voor precedentwerking, ondanks alle woorden. Dus ik blijf tegenstemmen.
Nog anderen voor een stemverklaring? Zo niet, dan kunt u overgaan tot stemmen. Er zijn 14 leden aanwezig, 12 voor en 2 tegen. Daarover is het voorstel aangenomen. En kunnen wij naar agenda punt 9, het bespreekstuk kadersubsidie BCF Stichting Tessels Museum. Wie wenst daarover het woord? Ja, als er in de beraadslaging wordt meegenomen. Hij is aangekondigd, maar de heer Rand van de VVD.
Voorzitter, wij hebben een amendement. Die wil ik graag even toelichten. Want vooral omdat die pas vanmorgen is verspreid onder de raadsleden. Sterker nog, vanmorgen pas is geschreven. Die wil ik kort toelichten. Bij de behandeling van het voorstel over de museumpas, en dat was bij de perspectiefnota in 2021, hebben we aangegeven dat wij het als VVD een goed idee vonden als bij de onderhandelingen over de contracten met de musea het gebruik van de museumkaart als tegenprestatie voor de subsidie zou worden meegenomen. Nu constateren we dat daar een iets andere uitvoering aan is gegeven dan dat we voor ogen hadden. En in plaats van dat er een nieuw voorstel wordt geschreven over het budget van de museumkaart, is het opgenomen in een voorstel over de subsidie voor Stichting Tessels Musea. Tessels Museum, moet ik zeggen. En wordt eigenlijk door een voorstel wat zelf niet met de museumkaart te maken heeft, het structurele budget wel met een factor meer dan 5 verhoogd. Die gang van zaken die vinden wij niet helemaal zuiver zoals het zou moeten gaan. En daarom het voorstel om dit punt voor nu uit de besluitvorming te halen en het college de opdracht te geven om bij de perspectiefnota met een integraal voorstel te komen voor de museumkaart. Dat lijkt ons de juiste route en Nou ja, er staan meer van dit soort punten in waarvan we denken, dit wordt op een gekke manier gedaan. En dat is ook waarom mevrouw Koot een amendement heeft geschreven. Ik zal alvast zeggen dat wij dat kunnen ondersteunen.
Meneer Soyer van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de wethouder. Wanneer deze motie wordt aangenomen, hebben we dan in 2024 nog een gratis museumpas? Amendement.
Het blijft een vraag aan de wethouder. Ja. Ik kijk even wie nog meer het woord wenst, zowel over het amendement, want het maakt dan deel uit van de beraadslagingen, als zijn het origineel stuk. De heer Rutte van het CDA.
Dank u, voorzitter. Ik kan de VVD wel volgen in hun redenering. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of de wethouder kan uitleggen hoe dit bedrag van 41.000 euro hier in de BCF terecht is gekomen.
De heer Hogerijden van Tessels Belang.
Ja, dank u, voorzitter. Voor alle zekerheid, er staat het woord schrappen in het rood. Ik neem aan dat dat op de bovenste alinea slaat en dat de onderste blijft staan.
Ik mag reageren daarom.
Ja, dat is inderdaad beslist punt 3 te schrappen.
Dan blijft dus punt 1 en punt 2 staan. Want zo staat het er niet. Want punt 3 zit onder 2 als het goed is. Ja, mijn telraampje werkt af en toe.
Deram van de WVD.
Wat wordt het nu?
Voorzitter, ik kan meneer Hoogrijden niet volgen.
Meneer Hoogrijden, bij een amendement is de bedoeling dat je aangeeft wat je wil wijzigen. Dus ze geven aan wat geschrapt wordt.
Vraag aan de indieners. Er staat te schrappen. Slaat die alinea op punt 1?
Ja, en die wordt vervangen door punt 2.
Juist.
Als ik het goed begrijp.
Een extra punt.
Voorzitter, ik denk dat ik hem begrijp. Het gaat even in tweeën. We hebben een opsomming met een aantal beslispunten. En dat derde punt dat wordt geschrapt. En daar wordt bij toegevoegd een punt 2. Buiten de opsomming om. En dat is het college te vragen om bij de perspectiefnota, zoals ik net al toelichtte, met een nieuw integraal voorstel te komen voor alle musea, dus voor de complete museumpas. Ik hoop dat ik het iets heb kunnen verhelderen naar meneer Hoogrijden. Ik zie mevrouw Van der Werven instemmend
kijken. Ja, dus dan kunnen we naar mevrouw Visser van de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij kunnen de gedachten van de VVD goed volgen. Wij willen alleen wel aangeven dat een BCF-contract geen permanent dus budget is. Dus dat voor de komende 4 jaar de kosten van de museumpas verhoogd worden. Maar dat dat niet een structureel, aanpassing is.
De heer Ron van de VVD, als u dan via de microfoon.
Voorzitter, dank u wel. Ja, dat is waar ook de verwarring ontstaan. Want we hebben het inderdaad over een BCF van 2024 tot 2027. Maar er worden wel een heel stel voorstellen structureel in de begroting opgenomen. Dus daardoor ontstaat de verwarring. Snapt u?
Ik kijk even verder. Wie het woord wenst, mevrouw Koot van GroenZacht.
Voorzitter, net als de VVD liepen wij ook tegen een punt aan die in de BCF geregeld wordt en waarvan eigenlijk de wethouder zelf al aangeeft dat dat niet hoort. Dus middels dit amendement willen wij een soort procedurele correctie van de BCF doen. Een incidentele financiering hoort niet thuis in een BCF, maar die moet via een begrotingsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd worden. En dat is wat wij bepleiten met dit amendement. Dus om de correcte weg te volgen aan de gemeenteraad hoe de financiering geregeld moet gaan worden.
Dank. Ik zag dat mevrouw Van der Wetering, dacht ik, van D66 die doet. Nee, de heer Herkles van de PvdA.
Voorzitter, een vraag aan het college. In een BCF kun je toch, meen ik, ook voor een bepaalde jaar schrijven een aantal jaren een budget beschikbaar geven, stellen? Dat past toch prima binnen een BCF?
Nog anderen voor de eerste termijn? Mevrouw Koot heeft de microfoon nog openstaan. Dan kijk ik even, voordat ik het woord aan de wethouder geef. Ja, het woord is aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Om met de laatste vraag te beginnen. En volgens mij heb ik dat in de commissie ook glashelder aangegeven. Een BCF is vormvrij. Meestal doen wij het voor 4 jaar structureel. Maar niets staat in de weg om daar voor 1 jaar of voor 2 jaar of voor 3 jaar afspraken aan toe te voegen. Wat u zegt dat niet kan, en u citeert mij in de raadscommissie, maar dat heb ik niet gezegd. Luister het maar na. Pardon?
Rockoot van GroenZorg.
Mag ik even uitleggen hoe ik hier tot deze conclusie kom? Want ik heb dit in de vragenronde voorgelegd. Is het, ik heb het misschien schriftelijk gevraagd of in de vragenronde die wij, de technische vragenronde, kan dit? En toen heb ik als antwoord gekregen, nee, dat hoort ook eigenlijk niet. Nou ja, dus vandaar mijn aanname, want ik ga ervan uit dat wat er toen tegen mij gezegd is, dat klopt.
Gaat u wel een wethouder?
Voorzitter, een BCF is vormvrij. Dat heb ik in de raadscommissie duidelijk aangegeven. Daar kunnen ook gewoon incidentele afspraken in gemaakt worden die maar 1 of 2 of 3, of misschien zelfs wel 5 jaar duren. Laten we daar even van uitgaan. Zo is er namelijk het collegestuk opgebouwd. Als wij nu gaan splitsen wat het amendement vraagt, dan moeten wij 2 overeenkomsten gaan sluiten met het Stichting Tessen Museum. Namelijk 1 voor alleen maar afspraken 4 jaar structureel. En ook nog een aparte overeenkomst voor iets wat dan 1 of 2 jaar zou duren. Dat is natuurlijk een beetje zonde van de tijd. Dus het is het meest praktische om al die afspraken die je met het Stichting Tessen Museum maakt in 1 document vast te leggen en duidelijk per afspraak aan te geven over welke jaarschijven dat gaat. Zo is de besluitvorming ook opgebouwd. U ziet bij de besluitvorming per post 1 tot en met 5... ook of dat voor 4 jaar is bedoeld of voor 2 jaar. Dus daar kan geen misverstand over bestaan. Dat is het antwoord op dat amendement. En dan ga ik graag, voorzitter, over op het amendement van de VVD. In feite vraagt de VVD om een apart besluitvoorstel van het college hoe om te gaan met het museumpas. En dan met name die 10.000 euro. Dat besluit zit al in dit document. De toelichting zit erin en misschien zijn we daar iets te kort door de bocht gegaan met de hoeveelheid woorden die we daaraan hebben besteed. Maar ik neem u even mee in het document zelf. Dan kom ik in het advies bij argumenten tot advies. Onderaan die pagina staat een ad 2. Daar begint de redenering over de museumpas. Daarin leest u ook aan het eind van datzelfde blok op de volgende pagina dat het college die 10.000 euro die structureel in de begroting zit in een collegebesluit van 30 mei dit jaar, de laatste vergadering waar de heer Uithagen bij aanwezig was, heeft toegedeeld aan 4 musea. En ik neem aan dat u dat besluit hebt gelezen destijds. Daar staat de onderbouwing ook in dat een aantal jaren lang die 10.000 euro, waarvan al heel snel bekend was dat dat echt volstrekt ontoereikend was om de musea te compenseren voor die gratis toegangskaartjes. En om die reden heeft Stichting Tessen Museum, omdat zij natuurlijk heel veel entreekaartjes met die museumpas hebben en de andere musea heel weinig, gezegd, zolang de tijden goed zijn, verdeel ze maar onder de kleine musea. Dat is zo toen gebeurd. En toen die kwestie bij mij op tafel kwam, heb ik gelijk gedacht, ik vind het eigenlijk heel raar dat je subsidie verleent aan een organisatie op basis van contractuele afspraken. Je geeft subsidie omdat er tegenprestatie tegenover staat. En tegelijkertijd zou je zeggen, ja, ondertussen geven we er nog een negatieve gratis bonus bij, want wij gaan ook een museumpas in het leven roepen waardoor Tesla's gratis bij jullie mogen komen. Dat voelt zo raar. Dat je zegt van, wat ik net uitgelegd heb. Toen is vervolgens gedacht, hoe is de bestaande praktijk gegroeid? Dat leg ik u net uit. Kleinere musea, die 4, die konden die 10.000 euro onderling verdelen. En we hebben toen als college gezegd, dat lijkt ons heel redelijk om dat structureel te maken. En de beslissing hoe wij met die grote aantallen museumpasgebruikers bij Stichting Tessen Museum omgaan, die willen wij regelen in de BCF. Zo staat het ook in dit stuk. En ik ga gelijk met u mee als u zegt dat is al eerder compact weergegeven, maar die redenering zal precies dezelfde zijn als u zegt, haal hem er nu uit en breng hem voor de perspectievennota 2025 weer op tafel. Hij ligt hier dus al. Dus ik zou u willen vragen om op de inhoud van de beslissing mee te gaan, of die te bestrijden, die inhoud van die beslissing, maar niet te zeggen haal hem eruit. Dat zou namelijk zonde van de tijd zijn die we daarmee verliezen. Tot zover eerste reactie, voorzitter.
Bedankt. Ik geef het woord aan de heer Rand van de VVD.
Voorzitter, dank u wel. Eerste vraag van meneer Soyer.
Ja, we zullen netjes corrigeren. De heer Soyer, GroenLinks aan u het woord.
Ja, die vraag was, als wij meegaan met het amendement, hebben we dan in 2024 nog een gratis museumpas? Die vraag kan ik niet beantwoorden. Die ligt bij de Stichting Tessus Museum. Als zij zeggen, wij kunnen dat niet leiden, dan zou het kunnen zijn dat ze zeggen, wij doen niet mee. Ik heb de amendement ook pas vanmiddag van gezien, dus ik heb dat ook niet kunnen kortsluiten.
Dank. Daarmee zijn alle vragen beantwoord. Ga ik voor... Ja, mevrouw Koop, GroenLinks. De vraag nog?
Groen-zwart. Ja, naar aanleiding van het antwoord van de wethouder heb ik eigenlijk de volgende vraag. Misschien is het wel wenselijk om dit soort korte contracten, indien mogelijk, gewoon in de begroting te zetten. Is dat mogelijk en wat weerhoudt u? Ik denk dat dat misschien wat duidelijker, wat duidelijkheid schept. Omdat de meeste mensen ervan uitgaan dat in een BCF langdurige dingen geschetst worden. Dus als u zo duidelijk een korte incidentele vraag hebt, zou het dan eigenlijk ook niet wijzer zijn om dat in de programmabegroting te zetten? Kan dat en waarom niet?
De heer Rond wil daarop reageren, begrijp ik?
Nee, maar ik was net begonnen om een reactie op de wethouder te geven. En toen bleek dat de vraag van meneer Soyer nog niet beantwoord was. Dus die is eerst even gedaan, maar nu pak ik graag weer...
Nu mag u het woord hebben, dat klopt.
Het woord, inderdaad. Hoewel ik begrijp wat de wethouder zegt, heb ik daar echt een totaal andere lezing van. De museumpas wordt al een aantal jaar gebruikt. In eerste instantie heeft de raad besloten om daar incidenteel €10.000 voor beschikbaar te stellen. En dat bedrag dat was eigenlijk bedoeld voor het maken van de passen. En de musea, waar we toen rondes langs gedaan hebben, die waren al zeer bereid daar aan mee te werken. Uiteindelijk is die €10.000 die is structureel geworden. En hebben we wederom een ronde langs de musea gedaan. En een vertegenwoordiger van STM heb ik destijds gesproken. En die gaf aan, wij zijn juist ontzettend blij met de museumpas. Want iedere Teslaar die onze musea bezoekt, is voor ons een ambassadeur. Die komen langs, die nemen familie mee. Die lopen af en toe ook even naar binnen, maar ze nemen een kopje koffie, een koek. Wij zien wel de meerwaarde. En wij gunnen dat geld, die €10.000, aan de kleinere musea. En wij hoeven daar eigenlijk helemaal niet in mee te delen. Dat was destijds de uitleg die we kregen. Dus daarom vinden we het heel verbazingwekkend dat er ineens zo'n voorstel komt, in plaats van dat het college terugkomt naar de raad en zegt, ja, we zijn bezig met de onderhandelingen. We weten dat we voor de museumpas €10.000 structureel beschikbaar hebben. Maar we komen dit tegen. Geachte raad, hoe denkt u erover? En kunt u ons de ruimte geven om te gaan overleggen of we dat bedrag voor de museumpas groter willen maken? En in plaats van dat de keuze op die manier bij de raad gelegd wordt, wordt het hier, ja, in mijn optiek een beetje tussendoor gefietst. En ik zou graag met de raad die discussie willen stellen, want we zien het belang van de museumpas, maar is het dat bedrag waard? Dat is wat we moeten bespreken met elkaar.
De heer Rutte van het CDA.
Ja, dank u, voorzitter. Ik kan de discussie op dit moment niet helemaal goed meer volgen, want we maken nu afspraken met deze musea en stellen daar een bedrag tegenover. En dat doen we in de vorm van een BCF. En nu wordt er gezegd van ja, maar sommige kunnen we beter via de begroting doen. Maar is het niet gewoon veel handiger en efficiënter om alle afspraken die we maken met de musea, in dit geval STM, gewoon in één document, namelijk de BCF, te zetten, ze allemaal op een rijtje te zetten, hebben ze allemaal bij elkaar in één overzicht. Ik begrijp deze discussie gewoon niet.
Ik kijk even naar de heer Hogerheide van Tessels Belang.
Dank u wel, voorzitter. Toen heb de wethouder gevraagd in de commissie, is het mogelijk een overzicht te krijgen van daar waar de gemeentelijke verantwoordelijkheden liggen ten aanzien van het musea gebeuren op Texel. Daar heb ik een uitvoerig stuk voor gehad. Daar wil ik hem toch wel dank voor zeggen. Dat heeft ertoe geleid om te zeggen van... willen we niet eens een keer met z'n allen aan de tafel gaan zitten... om eens te kijken wat er nog meer bij moet, af moet, anders moet. Daar hoort misschien dit hele verhaal wat we nu hier hebben ook bij. Zodat we in één stuk het duidelijker kunnen krijgen. Ik denk dat dat alle discussie die nu zou kunnen ontstaan... dan uit de wereld haalt. Want dan wordt het voor ons allemaal duidelijk... waar willen wij als gemeente met het museabeleid naartoe? Op lange termijn. En dat is nodig. En de wethouder toegezegd... lees ik en als ik het verkeerd heb, hoor ik het graag van hem... dat hij bereid is om met alle participanten die hiermee te maken hebben... om de tafel te gaan zitten. Ik zou graag dat antwoord van de wethouder horen.
Bedankt mevrouw Visser van de Partij van de Arbeid Pro Tessel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij willen STM bedanken voor de coulance van de afgelopen jaren. Mede hierdoor hebben de andere musea iets meer kunnen profiteren... van de gelden die zij ontvangen via de museumpas. Wij willen niet het risico lopen dat de andere musea... ineens minder geld zullen ontvangen... omdat STM nu wel mee wil doen... Iets waar zij volgens ons gewoon recht op hebben. Wij zijn van mening dat 10.000 euro dan niet meer toereikend is voor de museumpas. We rekenen erop dat het college voortaan in de meerjarencijfers... de kosten van de museumpas voor dit nieuwe bedrag... dus inclusief wat er in de BCF met STM staat, op wil nemen in de... lange termijn cijfers, zodat altijd duidelijk is wat de totale kosten van de pas zijn. Kan het college daar iets mee?
Bedankt mevrouw Van der Wetering, D66.
Dank u wel. Ik denk, de hele discussie horende, ik zit hier al een tijdje, ik ben helemaal in het begin, en misschien weet de griffier dat nog wel, samen met meneer Vlas, in de BCF gedoken. Echt alle documenten hebben we op tafel gehad en uitgespit. Want wij hadden zoiets van, het is voor ons totaal ondoorzichtig. Hoe zit dat nou allemaal in elkaar? Ik denk dat meneer Rutten het redelijk in het vizier heeft. Alles wat je afspreekt, alle beleidstaken die je wil laten uitvoeren... door een bepaald museum, in dit geval de STM, zet je in dat contract. En dat contract vernieuw je één keer in de 4 jaar. Heel simpel, omdat het museum dan weet voor de komende 4 jaar waar ze aan toe zijn... en welk beleid ze moeten uitvoeren en welke taken ze daarvoor verrichten. Dat is in het kort samengesteld wat een BCF inhoudt. Incidentele gelden, wat de wethouder al aangeeft. Ik snap dat dat vreemd klinkt. Ik snap dat je dat eigenlijk bij de begroting zou willen zien of zo. Maar het is wel onderdeel van het contract. Het contract wat je afspreekt met elkaar... En in dit geval spreek je voor 2 jaar af dat ze een bepaalde taak gaan uitvoeren. Ik begrijp wel de woorden van meneer Ran... dat je, als er iets nieuws naar voren komt, zoals de museumpas... in ieder geval, we hebben met elkaar iets afgesproken... en de gelden werden op een bepaalde manier verdeeld... dat dat in één keer ontoereikend is en dus veel meer geld vraagt... dan had de wethouder daar inderdaad qua woorden... want het staat in het stuk, dat ben ik met u eens... maar u had dat wat beter en meer voor het voetlicht kunnen brengen... dan nu het geval is. Ik snap wel dat het meegenomen wordt in dit besluit en op deze manier.
Bedankt. Ik kijk even of nog anderen het woord willen... anders geef ik het woord aan de wethouder. Aan u is het wethouder Kieft.
Ja, voorzitter. Ik denk dat de heer Rutte en mevrouw Van der Wetering... een helder antwoord gegeven hebben op de vraag van mevrouw Koot. Dat hoef ik niet over te doen. De heer Rand zegt... Stichting Tessel Museum heeft een aantal jaar geleden gezegd... die gratis bezoekers, Tesselaars, dat zijn ook onze ambassadeurs. Ik neem direct aan dat dat juist is, die waarneming. Ondertussen zijn de tijden wel veranderd. De oude BCF is van 2017 tot 2020. We hebben hem dus al 3 jaar doorgeschoven voor die oude bedragen. Er is corona tussendoor gekomen. Wij hebben, en ik zeg het er toch maar even bij... een toeristisch toekomstplan vastgesteld... waarin de grenzen van de toeristische groei aangestipt worden... maar wel met een duidelijk accent dat dagtoeristen ons maximum wel hebben bereikt... Dat is nu juist de doelgroep waar een potentiële groei van bezoekers bij Stichting Tessel Museum gevonden zou moeten worden. Ik kan me voorstellen dat Sigrid Museum denkt van hoe moet dat gaan de komende periode. En als je in dat licht zegt van ja, we hebben die coulance geboden aan de andere musea, anders zouden voor hen gewoon vrijwel niks overblijven. Maar nu wordt dat een beetje een te duur cadeau van ons. Die kan ik heel goed volgen. En dat is de reden waarom wij hem nu hierin opgenomen hebben. En ik onderschrijf direct de woorden van de heer Ran en mevrouw Van der Wetering. Dat hadden we misschien wat explicieter nog in de tekst op moeten nemen van let op, dit is eigenlijk een apart besluit. Maar de informatie hebt u nu wel. Die staat daarin. En ik zou toch een dringend verzoek bij u neer willen leggen om dat erin te laten staan.
De heer Ran nog voor de VVD.
Voorzitter, dank u wel. En ondanks dat ik wederom de uitleg van de wethouder begrijp, voel ik me als raadslid wel gepasseerd. Want ik had graag in een eerder stadium de vraag gehad, er is structureel 10.000 euro voor de museumpas beschikbaar. Bent u bereid om daar structureel meer dan 50.000 euro van te maken? Ja of nee? Dan hadden we de kans gehad om nee te zeggen. Dan hadden we kunnen stoppen met die museumpas als we dat hadden gewild. Die kansen krijgen we nu. Het voelt nu als tekenen bij het kruisje. En daar wordt in mijn optiek de raad gepasseerd.
Dank. We hebben twee termijnen gehad. Zijn er nog dringende vragen? Want anders gaan wij over tot stemming. We gaan de volgorde. Amendement is altijd verstrekkender dan het originele voorstel. Dus ik stel voor dat we als eerste over het amendement van de VVD Texel gaan stemmen. Mevrouw Kooten van GroenZorg.
Ja, u dacht, ik ben u zat of zo, maar ik wil mijn amendement terugtrekken, want ik heb voldoende uitleg gehad over van de wethouder en prima zo, dus hij hoeft niet meer in stemming.
Perfect, maar daarvoor vroeg ik ze net, wil nog iemand het woord, maar u reageerde niet. Ik ga u echt niet overslaan. Mevrouw Visser van de PvdA voor een stemverklaring.
Ik wil graag een stemverklaring afgeven bij de stemming van het amendement van de VVD. Ik deel de gevoelens van de heer Ran dat dit op een andere manier had gekund, waardoor de raad zich wellicht sterker gevoeld had. Maar het is voor mij geen reden om mee te stemmen met het amendement.
Nog andere voor een stemverklaring, de heer Rutte van het CDA.
Ja, voorzitter. Het splitsen van dit besluit in tweeën vind ik niet efficiënt. En dus ga ik niet mee met dit besluit.
Dat waren de stemverklaringen. Dan kunt u nu overgaan tot stemmen over het amendement van de VVD. Er zijn 14 leden aanwezig. 10 zijn voor of 10 zijn tegen het amendement. 4 voor de halve is het amendement verworpen. Dan gaan wij nu naar het originele stuk zoals het nu voor ligt, aangezien het amendement is verworpen. Een stemverklaring zie ik mevrouw Koot van GroenZorg als eerder.
Voorzitter, ik ga voor dit stuk stemmen, maar ik ben wel van mening dat vrije tijdsbesteding voor jongeren al geregeld is via de gratis museumpas en dat dat niet een doel en budget in een taakstelling van een museum hoort te hebben.
Als mevrouw Van der Wetering even de microfoon uitzet. Tenzij zij ook een stemverklaring wil afleggen, maar dan geef ik het woord aan de heer Ran van de VVD.
Voorzitter, ondanks dat ik teleurgesteld ben over de uitkomst van de stemronde over het amendement en ik toch niet helemaal gelukkig ben met de uitleg die het college heeft gegeven, is dat geen reden om voor ons tegen het voorstel te stemmen.
Bedankt, dan kunt u nu gaan stemmen over het voorstel zelf. Die is unaniem, 14 leden voor en niemand tegen. Dan gaan we naar het volgende agendapunt. En dat is het bespreekstuk compensatie extra energielasten maatschappelijke organisaties. GroenZorg heeft daar een amendement, of gaat daar een amendement over indienen. Ik geef het woord Mevrouw Koots.
Ik dacht dat het een motie is, dus ik weet niet of eerst het stuk behandeld moet worden en daarna mijn motie.
U mag hem nu toelichten en dan maakt hij ook deel uit van de beraadslagingen, zoals het officieel hoort.
Prima. Voorzitter, in de genoemde categorie 3-lijst miste ik de kerkgebouwen. Als je de punten bekijkt waar je aan moet voldoen voor aanvraag van de compensatie, zouden ze daar prima onder vallen, maar er stond er geen één tussen. Toen heb ik even nagevraagd en toen kreeg ik van diverse kerkinstanties de reactie dat ze niet op de hoogte waren van de mogelijkheid van het aanvragen, maar dat ze wel degelijk grote belangstelling hebben voor een steun in de energiekosten. Vandaar deze motie om via dit het college te vragen ze alsnog in staat te stellen die steun aan te vragen.
Mevrouw Visser van de PvdA Protestel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een, ik denk, korte vraag aan mevrouw Koot. En dan zou ik met het antwoord van mevrouw Koot nog een wat langere vraag willen stellen aan het college. Mevrouw Koot, de motie roept het college op tot het actief benaderen van Tesselse kerkgenootschappen die een kerkgebouw hebben, om hen alsnog in de gelegenheid te stellen een aanvraag voor de energiecompensatie 2022-2023 in te dienen. Ik neem aan dat u wenst dat na het indienen ook daadwerkelijk een compensatie uitgekeerd kan gaan worden. Is die aanname terecht?
Mevrouw Koot van GroenZorg.
Ik zit even te denken, want dan moet er ook een bijbehorend budget komen. En dat is nu nog niet vastgesteld. Dus ik vermoed dat we dan met de resultaten van het college of van de wethouder een terugkeer naar de gemeenteraad komt.
Mevrouw Visser, gaat u verder?
Ja, dat neem ik ook aan. Omdat als je niet weet wat je uit wil gaan keren, kun je ook nog niet uitkeren. Maar ik heb dan een vraag aan de portefeuillehouder. Normaal gesproken wordt de portefeuillehouder gevraagd of een motie uitvoerbaar is. In dit geval ga ik ervan uit dat de oproep in de motie wat betreft uitvoerbaarheid geen problemen op zal leveren. Maar indien er daarna ook compensatiegeld uitgekeerd gaat worden, kom ik op de volgende vraag. We hebben in Nederland namelijk een scheiding tussen kerk en staat die inhoudt dat iedereen zijn eigen zaken regelt en zich niet met elkaar bemoeit. Dit maakt subsidiëren van kerken soms niet makkelijk. Echter, op een juridische website las ik dat een van de richtsnoeren om de scheiding tussen kerk en staat te handhaven is dat overheidsinstellingen geen organisaties mogen uitsluiten van subsidieverlening wegens het enkele feit dat zij een religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond kennen. Ofwel, zij mogen niet discrimineren tussen organisaties. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de twee grondwettelijke pijlers van de scheiding van kerk en staat, namelijk vrijheid van religie en gelijke behandeling. Als ik daarbij optel dat veel geloofsgemeenschappen een ambi-status hebben en een van de voorwaarden voor die status is dat de feitelijke activiteiten dienen bij te dragen aan het algemeen nut voor tenminste 90%, is mijn vraag aan de portefeuillehouder: is hij ook van mening dat een daadwerkelijke compensatie mogelijk is?
Dank, de heer Soyer van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een hoop geleerd, even snel, van mevrouw Visser. Mijn bijdrage zal een stukje praktischer zijn. Het ondersteunen van maatschappelijke organisaties door de overheid is een serieuze rol. Maar de vraag is of dat in dit geval ook geldt voor religieuze activiteiten. De cultuurhistorische waarde en de architectonische waarde van kerkgebouwen staat buiten kijf. De kerkbesturen hebben aangegeven in de kerkenvisiebijeenkomsten dat zij bezig zijn met het duurzaamheidsvraagstuk voor hun kerkgebouwen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het zelf arrangeren van de stroomvoorziening. De energierekening van de kerkgebouwen dwingt de eigenaren om te kijken naar hoe een gebouw anders of al dan niet efficiënter warm gestookt kan worden. Sommige kerkbesturen kiezen er mede door de hoge stookkosten al voor om de kerkgebouwen alleen in de zomer open te houden en in de winter dicht te houden, zodat er kan worden bespaard. Want de gebouwen zelf kunnen al eeuwenlang zonder gas en stroom. Een citaat uit de kerkenvisie. Ook zal er onderzocht worden of voor de kerkgebouwen energiescans aangeboden kunnen worden, waarmee de kerkbesturen en kerkgebouwen inzichtelijk kunnen krijgen welke stappen zij kunnen zetten om hun gebouwen te verduurzamen. Hier kan de gemeente volgens mij wel een rol spelen. Onze conclusie. Door de scheiding van kerk en staat is subsidiëring van religieuze vieringen niet aan de orde. Dank u wel.
Dank de heer Rutte van het CDA.
Ja, dank u, voorzitter. Er is bij deze motie één ding niet helemaal duidelijk. Dat voorstel wat wij nu voor hebben liggen van het college voor de compensatie van extra energielasten, daar ligt een budget onder wat volgens mij komt uit extra algemene middelen die het Rijk ter beschikking heeft gesteld. En stelt mevrouw Koot nu voor om de compensatie die in deze motie genoemd wordt ook uit die pot geld te halen? Of wil ze dat het college ter zijner tijd komt met een apart budgetvoorstel? En mijn vraag aan het college is of het Rijk ook voorwaarden heeft meegegeven bij dat geld, bij die extra algemene middelen. En of kerken daar dan in meegenomen kunnen worden binnen die voorwaarden.
Mevrouw Koot van Groen, zorgt u als een vraag gesteld.
Ja, wat ik merk is dat sommige dingen al door de raadsleden wordt ingevuld. Wat ik vraag is of de kerken, of de eigenaren van de kerkgebouwen ook de mogelijkheid nog krijgen om een aanvraag te doen. En die aanvraag moet dan nog beoordeeld worden met de criteria die er zijn. En ja, dat is een stukje uitvoering wat ik niet heb, maar wat de wethouder en zijn ambtenaren wel kunnen doen. Dus het gaat om de aanvragen en ik zeg niet dat ze per se beoordeeld worden. En dan wil ik even terugkomen naar meneer Soyer over het gebruik van kerkgebouwen. Volgens mij worden kerkgebouwen heel vaak ook voor andere dingen gebruikt. Bijvoorbeeld muziekconcerten of dat soort dingen. Dus niet alleen voor hun eigen diensten, maar los daarvan. Maar goed, en ook nog voor andere organisaties die graag het gebouw willen gebruiken. Dus de lijn tussen scheiding kerk en staat die ligt kennelijk niet altijd zo scherp.
Mevrouw Visser van de PvdA Protessel.
Ik begrijp de vraag van de heer Rutte aan mevrouw Koot wel heel goed. Want ik neem toch niet aan dat je organisaties gaat vragen om een aanvraag in te dienen, terwijl je al weet dat er geen budget is. Dus op het moment dat je ook van plan bent om eventuele aanvragen, of allemaal of maar een deel, tegemoet te komen, dan zal daar budget voor zijn. En wat meneer Rutte aangeeft in het huidige voorstel, is al een budget. Ga je dat dan anders verdelen of komt daar budget bij?
De heer Rutte van het CDA.
Exact, voorzitter. Mevrouw Visser heeft mijn vraag gesteld. Daar heb ik mevrouw Koot geen antwoord op horen geven. Bij deze motie wilt u nu het budget wat in het raadsvoorstel staat anders verdelen? Dus om door ook de kerken te laten meedelen? Of wilt u dat het college te zijner tijd dan met een apart budget komt?
Mevrouw Koot, voor goed zorgt.
Ik proef een erg positieve stemming in de gemeenteraad. Dus laten we eerst eventjes aan de wethouder vragen wat de haalbaarheid is van deze motie.
De heer Soyer van GroenLinks.
Dank u wel. Om even heel concreet te zijn. Als de kerken aanvraag zouden doen voor geld en dat geld moet van de gemeente Texel komen, dan zal ons antwoord dan ook nee zijn. Muziekconcerten die graag in de winter muziek willen maken, hartstikke goed idee. Ik hoop dat ze dan ook zelf vanwege hun entreekaartje of hoe ze dat ook regelen betalen voor de kosten van de verwarming die er dan moeten zijn. Want ik ben zelf vrijwilliger bij de vermaning in Oosterend en die sluit dus half oktober vanwege deze energiekosten.
De heer Huisman van de VVD.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, de VVD, Texel, die dacht dat die discussie niet overgedaan hoefde te worden in de commissieronde. Mevrouw Koot, die nodigt ons toch uit om dat te doen. Nog even een compliment voor de praktische aanpak. Want op het voorstel wat het college voorstelt, daar zullen we in ieder geval akkoord op geven. Maar met de motie van Groen-Zwart zitten we toch een beetje dubbel. Want we weten niet goed of we nu straks een voor of een tegen moeten stemmen. En dat komt omdat we vandaag een klein onderzoek hebben gedaan. En dat zijn dan ook meteen vragen aan het college. We hebben namelijk gezien dat andere gemeenten, net als Texel, ook een energiecompensatieregeling hebben opgesteld. En dan neem ik even het voorbeeld van de gemeente Bern-Hezen. Die stelt namelijk hetzelfde vergelijkbare voorstel als college voor verenigingen, gemeenschapshuizen, culturele instellingen
en maatschappelijke organisaties op niet-commerciële basis. En heel expliciet wordt daarin genoemd dat kerken, abdijen en religieuze instellingen dat die expliciet niet vallen onder deze regeling. En dat brengt ons wat in verwarring, want dan denk ik, hey, daar zit een reden achter. Het was een kapstokje, want ja, waarom wordt dat zo expliciet benoemd? Wij hebben ook uitgevonden dat er misschien al wel een regeling bestaat voor kerken. En daar wil ik nog wel antwoord op hebben. Er bestaat een regeling voor kerken op teruggave van energielasten. Specifiek voor kerken en overige religieuze instellingen. Ik kan natuurlijk niet zeggen dat dat de reden is dat een andere gemeente besluit om die niet deel te nemen. Maar misschien dat u ons wijzer kunt maken. En wat wij ons over verwonderen. Er is veel aandacht geweest als het gaat over die energiecompensatie vanuit de gemeente. Ik ben er toch wel benieuwd of bij het college aan de bel is getrokken door een van de betrokkenen van de kerken. We zijn er nog niet uit, we wachten even af.
Bedankt, de heer Lely van de Partij van de Arbeid, Groot Texel.
Dank u wel, voorzitter. Het wordt een beetje een merkwaardige discussie. Maar als ik mevrouw Koot hoor over deze motie, vraagt ze eigenlijk of de 8 kerken, wat hierom gaat, staat erin, eventueel een aanvraag kunnen doen bij de gemeente. En als die vraag met ja beantwoord wordt straks door mevrouw Koot, heb ik een vervolgvraag van: was het niet verstandig geweest om gewoon die kerken dan te vragen? Het zijn er maar 8. Dus even, jongens, stuur een vraag op. Dan krijgen we een inhoudelijke discussie over geld. En krijgen we dan een nadat die we er anders toch zouden krijgen. Dus wat wilt u eigenlijk met deze motie?
Mevrouw Koot van GroenZorgt.
Met deze motie wil ik een gelijke behandeling van de kerken met alle andere maatschappelijke organisaties met een gebouw op Texel die gemerkt hebben dat ze in 2022 grote problemen hadden met de gestegen energiekosten. En die ook graag daar een compensatie voor willen hebben, omdat zij ook proberen de tent draaiende te houden.
U heeft daar nog een wedervraag, de heer Lely? Want dan...
Dat is de laatste. Dan had ik dus inderdaad beter gevonden als u meteen de kerk had gezegd: stuur zo'n aanvraag in, dan wordt het behandeld en dan kunnen we dan tandhakken over het geld en over de gelijke behandeling. Dus deze klopt voor mij niet. Dank u, voorzitter.
Over de Wetering, D66.
Dank u, voorzitter. Ik word een beetje kriegel van deze discussie, eerlijk gezegd. Ik krijg van mevrouw Visser een hele prachtige juridische uitleg waardoor het wel mogelijk zou moeten zijn. Ik hoor allerlei voorstellen hoe we dit moeten... hoe het verder moet als dit aangenomen zou worden. Volgens mij ligt hier gewoon een vraag. Joh, we hebben de kerken niet meegenomen. Zijn we die eigenlijk vergeten? Horen die er misschien nou wel of niet bij? College, geef ons alsjeblieft antwoord op deze vraag. En als blijkt dat binnen de regeling die het Rijk heeft aangedragen voor de energiecompensatie de kerken passen, is het dan nog zinnig om ze alsnog te vragen? Volgens mij is dat de vraag die voor ligt. En ik zou liever even van de wethouder horen of ik gelijk heb daarin. Passen de kerken in die regeling of niet? Want dan weten we tenminste waar we het over hebben.
De heer Rutte van het CDA.
Dank u, voorzitter. De heer Huisman noemde een regeling voor kerken en religieuze instellingen voor energiecompensatie. Maar bij mijn weten betreft dat de energiebelasting. 50% teruggave van de betaalde energiebelasting. Dat ter aanvulling.
Well, als laatste naar de heer Herkles van de PvdA Protocol.
En voorzitter, dan ook nog als aanvulling, die 50% energiebelasting kunnen ook maatschappelijke organisaties gewoon terugvragen. Het is niet meteen een pak geld, maar het is in ieder geval weer meegenomen. Verder heb ik 2 dingen. Ten eerste dat ik verkeerd heb gestemd bij het vorige agendapunt, maar dat heeft gelukkig alleen maar de heer Ran opgemerkt. En ten laatste, we hebben een klein schisma, vriendelijk schisma in onze fractie, ben ik bang. Los van de principiële scheiding van kerk en staat. Heeft het college de kerken niet meegenomen in de regelingen, in deze regeling, omdat kerken vrijgesteld zijn van belasting wellicht en zo ook al op andere manieren voordelen krijgen?
Dank. Ik geef het woord aan de wethouder. Wethouder Kieft.
Aha, voorzitter, waar zal ik nou eens beginnen?
Terwijl je ook wel te denken.
Om te beginnen is vanuit de gemeente gekeken naar maatschappelijke organisaties waar de gemeente relaties mee heeft. Grotendeels subsidierelaties. En dat zijn allemaal organisaties die afhankelijk zijn van...